op verzoek van enige gemeenteleden
hoop ik vanavond over Simson te preken. Ik kan natuurlijk niet de hele geschiedenis van Simson lezen, maar daartoe heb ik het laatste stuk uitgekocht te lezen. Ik wil dan beginnen bij het dertiende vers van Richter 16 tot aan het einde. Dus Richter 16, te beginnen bij het dertiende vers. We lezen nu het woord Gods aldus. En Delila zeide tot Simson: tot hiertoe hebt gij met mij gespot en leugenen tot mij gesproken. Verklaar mij toch nu waarmede gij zoudt kunnen gebonden worden. En zeide tot haar: indien gij de 7 haarlokken mijns hoofd vlochtet aan een weversboom, en zij maakte ze vast met een pin, en zeide tot hem: de Filistijnen over u, Simson. Toen waakte hij op uit zijn slaap en nam weg de pin der gevlochten haarlokken en een weversboom. En zij zeiden tot hem: hoe zult gij zeggen, ik heb u lief, daar uw hart niet met mij is? Gij hebt nu 3 maal met mij gespot en mij niet verklaard waarin uw grote kracht zij. En het geschiedde, als hij hem alle dagen met haar woorden perste en hem moeilijk viel, dat zijn ziel verdrietig werd tot stervens toe. Zo verklaarde hij haar zijn ganse hart en zeide tot haar: er is nooit een scheermes op mijn hoofd gekomen, want ik ben een gewijde God van mijn moeders schoot af. Indien ik geschoren wiegt, zo zou mijn kracht van mij wijken en ik zou zwak worden en wees als alle de mensen. Als nu Delila zag dat hij haar zijn ganse hart verklaard had, zo zond ze heen en riep de vorsten der Filistijnen, zeggende: kom ditmaal op, want hij heeft mij zijn ganse hart verklaard. En de vorsten der Filistijnen kwamen tot haar op en brachten dat geld in hun hand. Toen deed ze hem slapen in haar schoot en riep een man en liet hem de 7 haarlokken zijns hoofds afscheren. En ze begon hem te plagen en zijn kracht week van hem. En ze zeiden: de Filistijnen over u, Simson. Die ontwaakte uit zijn slaap en zeide: ik zal ditmaal uitgaan als op andere malen en mij uitschudden, want hij wist niet dat de Heere van hem geweken was. Toen greep hem de Filistijnen en groeven zijn ogen uit en ze voerden hem af naar Gaza en bonden hem met 2 koperen ketenen. En hij was malende in het gevangenhuis. En het haar zijns hoofds begon weder te wassen, gelijk toen hij geschoren werd. Toen verzamelden zich de tirannen der Filistijnen om hun god Dagon een groot offer te offeren. En tot vrolijkheid, en ze zeiden: onze god heeft onze vijand Simson in onze hand gegeven. Desgelijks als hem het volk zag, loofde zij hun god. En we zeiden: onze God heeft in onze hand gegeven onze vijand, en die ons land verwoestte, en die onze verslagene velen maakte. En het geschiedde als hun hart vrolijk was, en ze zeiden: roept Simson, dat hij voor ons danste. En ze riepen Simson uit het gevangenhuis, en hij danste voor hun aangezichten, en ze deden hem staan tussen de pilaren. Toen zeide Simson tot een jongen die hem bij de hand hield: Laat mij gaan, dat ik de pilaren betaste, de welke het huis gevestigd is, dat ik daaraan leune. Het huis nu was vol mannen en vrouwen, ook waren er alle vorsten der Filistijnen, en op het dak waren omtrent 3000 mannen en vrouwen die toezagen als Simson danste. Toen riep Simson tot een heere en zeide: Heere, heere, gedenk toch mijner en sterk mij toch alleenlijk ditmaal, o God, dat ik mij met een wrake voor mijn twee ogen aan de Filistijnen wreken. En Simson vatte de twee middelste pilaren op het welk het huis was gevestigd, waarop het steunde, de ene met zijn rechterhand en de andere met zijn linkerhand. En Simson zeide: Mijn ziel, sterven met de Filistijnen. En hij boog zich met kracht. En het huis viel op de tirannen en op al het volk dat erin was. En de doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren meer dan die hij in zijn leven gedood had. Toen kwamen zijn broeders af en het ganse huis zijn vaders en namen hem op. En brachten hem opwaarts en begroeven hem tussen Zora en tussen Estaol, in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël gericht 20 jaar. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus Christus, God die van de eeuwen der eeuwen onze wereld het heil beschikt hebt en het geschonken hebt in de tijden en in de volheid des tijds, tot u naderen wij. O God, wij bidden u, wil ons vanavond gemeenschap schenken en inwijding in de diepste dingen van uw openbaring, opdat wij het lijden van uw lieve Zoon mogen betrachten en dat wij zelf daarbij betrokken mogen zijn met ons ganse bestaan. Wil uw woord voor ons openen, spreek zelf tot ons, hef ons uit boven onze beperkingen en leid ons op de eeuwige weg. Wij bidden u voor alle die lijden en in moeilijkheden zijn. In het bijzonder bidden wij u voor de zieken. Wilt gij hen op hun leger nabij zijn, verkwikking schenken, verademing, bemoediging. En zo het nu mag reeds, genezing. Heer ons God, wees met alle aangevochtenen, met alle voor wie het leven grauw is geworden, voor alle die geen toekomst meer zien. Heer onze God, ontferm u over ons allen, over deze wereld, en doe uw heil komen, en maak ons tot uw getuigen. Zegen ons, opdat wij tot zegen mogen zijn. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus. Vergeef ons in die naam onze zonde. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. En zingen wij nu met elkander gezang 302. Gezang 302 in zijn geheel. Bij de uitgang is een collecte voor de kerkverwarming. Nu is er ook gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Wij zingen dus gezang 302. Het tekstwoord voor hedenavond is uit de brief aan de Hebreeën, het 11e hoofdstuk, de versen 32 tot 34. Hebreeën 11, 32 tot 34. We lezen het woord Gods nu al dus. En wat zal ik nog meer zeggen, want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak en Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaard zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in den krijg sterk geworden zijn, heerscharen der vreemden op de vlucht hebben gebracht. En dan denken wij in het bijzonder na over het woord uit het eerste gedeelte, uit de 32e vers van Hebreeën 11. En Simson. Mag misschien even vragen, is de motor van het orgel afgezet? Ik hoor nog zo'n gezoem in de kerk. Hè? Dat moet iets anders zijn. Gemeente des Heren, zoals ik al meedeelde, er is mij een verzoek gedaan om over Simson te preken. En ik dacht dat dat misschien juist wel goed was in het geheel van de voorbereiding ook van de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Men kan over dit alles op zeer verschillende wijzen spreken. Ik hoef het u niet uiteen te zetten wat een van de belangrijkste voorwaarden is om het Bijbels getuigenis te vertolken. Ik zeg het met een woord van een groot wijsgeer. Je moet over grote dingen zwijgen, over groots over spreken. Dat is de moeilijke opgave van de evangelieverkondiging. Wij mensen zijn zo geneigd om, als wij de grote geloofshelden uit de Bijbel, als die voor ons geestesoog opdoemen, dat wij daarvan verschrikken als wij zien wat God van mensen die geloven vraagt en waartoe het mogelijk is, dat men de neiging heeft om van hen klein te spreken. En klein spreek je als de daden van deze geloofshelden herleid worden naar de kleinheid van de middelmatige, ongelovige mens. Een gelovig mens is nooit middelmatig. Wie middelmatig is, zoekt de verzoening in de dingen zelf. Wie gelooft, zoekt de verzoening in het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Naar deze korte inleiding het eigenlijke verhaal. Wie is eigenlijk die richter Simson? Ik wil enkele trekken proberen te tonen waarom het dus eigenlijk gaat. Er zijn mensen die, als ze zich de geschiedenis van Simson herinneren, daarvan menen dat het niet veel anders is geweest dan een ruw mens die misschien veel kracht vertoond heeft, die misschien ook wel enkele kanten van een geloofsmens heeft gehad, maar die toch niet als een voorbeeld van een geloofsheld gesteld kan worden. En nu doet de Heilige Schrift het zelf. We gelezen dat onder de grote geloofshelden die de schrijver van de Hebreeënbrief opzond, dat onder die geloofshelden zeker Simson genoemd wordt. En we moeten voor dat woord buigen. Dat woord is onze leidster om deze geschiedenis te kunnen lezen en daaruit te kunnen leven. Zullen we dus uitgaan van wat het woord Gods ons onmiddellijk, het Nieuw Testamentisch getuigenis over Simson zegt, dan geeft dat ons recht om goed toe te zien en om aan de hand van die schrijver die ingewijde schrijver, te verstaan wat dat woord ons te zeggen heeft. Niet te luisteren naar de influisteringen van ons eigen bekrompen natuurlijke hart, maar ons te laten voorlichten door de geest zelf. Begint met de geboorteaankondiging. Merkwaardig is dat onze voorouders, de Calvinistische voorouders uit de 17e eeuw, altijd hebben gepleit voor een verklaring van bepaalde figuren uit het Oude Testament, die typen zouden zijn van de Heer Jezus Christus zelf. We zouden het zo kunnen zeggen dat het een geheim is van het Bijbels getuigenis, dat in de grote figuren van het Oude Testament de werkelijkheid van de verlossing die tot stand wordt gebracht door onze Heer Jezus Christus in beginsel al aanwezig is en doorbreekt in deze wereld. Daarom moet er een grote overeenkomst te vinden zijn tussen de levens van deze godgewijde mannen uit het Oude Testament en het leven op aarde van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet de vinding van mij, dat is een schriftverklaring die door de eeuwen heen in het Calvinisme zo duidelijk naar voren is gekomen. En ik dacht dat het een regel was die ook voor de hand lag, omdat het verband van het Oude en Nieuwe Testament wel zeer nauw is en in de Heer Jezus de ganse Heilige Schrift is vervuld. De overeenkomst is dan ook wel treffend. Het begint ook hier met een wonderbare geboorte. Er is hier een vrouw in Israël en er wordt van gezegd dat ze onvruchtbaar is. Ze heeft geen kinderen en dat is in Israël wel iets heel ergs, omdat men de Messias, de Verlosser, verwacht. En die zal stammen uit het volk van Israël. En iedere vrouw in Israël kan de moeder van de Messias zijn. Deze vrouw is onvruchtbaar. En dat is een schande, een blaam over haar. Want nu is ze afgesneden uit de voortgang van de stam die de Messias zal voortbrengen. En dan komt daar het grote ogenblik dat zij bezocht wordt door de engel des Heren. Die engel die verschijnt, en de vrouw heeft blijkbaar nog nooit een engel ontmoet. Zij herkent hem als een man Gods, nog niet dadelijk als een engel uit de hemel. Dus we zouden kunnen zeggen, als een profeet verschijnt hij. En dan is daar die wondere aankondiging, die wij altijd weer vinden in de grote ogenblikken van de openbaring. Van mensen zeiden uit, is de komst van het heil en de verlossing een afgesneden zaak. Maar als het een afgesneden zaak is, als de dood, de versterving onherroepelijk is, dan komt God met zijn heil en komt in de valleien des doods en brengt zijn licht en zijn leven. Hier komt de aankondiging, gij zult een zoon baren. Een heel bijzonder kind zal het worden, een gewijde des Heren, een Nazireër. En dat gewijd zijn, dat geeft een verplichting aan de moeder als ze dit kind verwacht. Want zij zal ook moeten leven in die verwachtingstijd, zoals het kind zijn ganse leven zal leven. Hier volgt een belofte, hoort u het, over deze Simson die geboren wordt. Hij zal van zijn moeders lijf tot aan zijn dood toe een gewijde des Heren zijn. En dan wordt erbij gezegd het grootste. Hij zal beginnen met zijn volk te verlossen. Dat wil zeggen, een eerste begin breekt door van de verlossing die in de grote Messias zal komen. Hij zal optreden als een messiaanse figuur. En daarom zal hij als een messiaanse figuur afzonderlijk, uitzonderlijk leven. Hij zal gans anders zijn dan alle andere mensen. En hij zal aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wat zijn die voorwaarden? De man Gods somt ze op voor de vrouw. Hij zal niet van het onreine eten. Hij zal geen wijn drinken. Geen sterke drank. Sterke drank, dat is iets wat je in een roes kan brengen. Dus alle verdovende middelen die ook in het oosten bestonden, die mag je ook niet tot zich nemen. En tenslotte wordt er gezegd dat het hoofd van zijn haar, dat het haar van zijn hoofd mag niet geschoren worden. Ik kom dadelijk op de verklaring terug. De vrouw is heel ontzet van deze boodschap. Ze bericht het aan haar man. Het grote dat is gebeurd, een man Gods is tot me gekomen. En dan geraakt ze door een wonder Gods. Want de mogelijkheid dat ze een kind zal krijgen is uitgesloten. Maar door een wonder Gods raakt ze in de verwachting van het kind. En dan in die verwachtingsperiode ziet ze toch die man weer komen. Dan roept ze haar eigen man. En dan volgt een gesprek van Menoa. En dan blijkt het dat zij met deze man Gods kunnen spreken over de verdere toebereiding en opvoeding van het kind. En dan volgt het weer wat de voorwaarde is, waar de vrouw dus ook aan moet voldoen. En als ze dat hebben gehoord, dan moet de zin naar voren komen van dit alles. Wat is het dus? Van het onreine moet hij zich onthouden. Er is in deze wereld door de zondeval veel aangetast, is ziek geworden, is ten verderve opgeschreven. Daar moet hij zich van onthouden. In de tweede plaats mag hij zich niet overgeven aan de wijn en de sterke drank. De heidense volkeren riepen daarmee de goddelijke krachten op. Zo ook in wat in Israël onrein gevonden werd. Daar huisden nog allerlei demonische krachten in waar de heidenen bij leefden. Hij moest zich onthouden. En die onthouding betekent een alleen bereid zijn om de genade van de Heere, de God van Israël, te ontvangen. De onthouding van de krachten van deze wereld, waar de heidense religies bij leefden, moest Simson op een afstand houden om geheel rein te zijn, om de machten van God zelf, om die kracht Gods, om de geest des Heren te kunnen ontvangen. En dan het laatste wat zo belangrijk is in de geschiedenis van Simson. Er wordt gesproken van, hij mag het haar niet afscheren, nog van de baard, nog van het hoofd. Wat is daar de zin van? Sommige mensen menen dat daar een of andere heidense opvatting over de kracht van het haar insteekt. Dat is het niet. Het is namelijk zo dat de Canaanitische cultuur, de wereld, de tijdgeest van die dagen, dat die het haar afknipte en ook de baard afschoren. Dat scheren is een aanpassing aan de geest der eeuw, aan de heidense religie, aan de heidense beschaving, aan de heidense cultuur. Dat mocht Simson niet. Hij moest zelfstandig zich op een afstand houden, zich niet assimileren, zich niet aanpassen aan die heidense cultuur. U ziet dus wat de reden van zijn onthouding is. Hij is een gewijde. Iemand die van alles afstand doet, waar de wereld bij leeft, om geheel toebereid te zijn voor de geest des Heren. Dat is aangekondigd. En dan gebeurt het grote, dat plotseling ze voelen dat deze man Gods heel dicht bij God staat. De ouders van het kind dat geboren zal worden gaan een offer brengen. En als ze dat offer brengen en de vlam ten hemel opgaat, dan gebeurt daar zoiets wonderlijks. Ze hebben aan die man Gods gevraagd hoe zijn naam is. En dan zegt die man Gods, die is toch te wonderlijk om uit te spreken. Hoe zou een sterveling die kunnen uitspreken? En als ze dan dat offer willen brengen, dan zegt hij, offer aan de Heere. Dat is de God aan wie gij moet offeren. En als ze dat gehoorzaam doen, dan eens zien ze die offervlam omhoog gaan, die man Gods. En dan begrijpen ze dat het de engel des Heeren zelf is die opstijgt in de vlam. Wat prachtig, als er uit de hemel
tot een mens. De kracht Gods komen, de engelen Gods. En een mens in dankbaarheid zich richt op de hemel. En door die engelenmachten op God zelf gericht wordt. Dan keren die engelen terug in de gebeden. En in de offers van de mens die het brengt. Want is dat iets ontzaglijks wat hier naar voren is gekomen. Mensen die niets bezaten. Die geen toekomst meer hadden. Die geen nageslacht konden krijgen. Uit de hemel komt die wondere macht des geestes. In de gestalte van de engel. Een wonderbare geboorte heeft plaats. Die profetie is type, teken straks van de maagdelijke geboorte. Als men zegt dat er niet sprake is van dit alles, van een voorbereiding in het Oude Testament, dan ziet men hier aan deze grote gebeurtenissen voorbij. Zoals Isaac uit de verstorvene lenden van Abraham en de schoot van Sarah is voortgekomen. Zo is ook hier het wonder van de geboorte uit de geest openbaar geworden. Voelt u op welke wonderbare wijze dit kind is geboren? Hoe de overeenkomst zo groot is met de grote Messias die zou komen. Hoe hier in die oude dagen van de Richteren de geest van de Heer Jezus Christus al werkt. Hoe hier de grootste dingen opengezet worden. Hoe hier God een begin maakt met zijn volk, het volk Gods en alle die door hem geloven zouden te bevrijden. En dan zien we dadelijk daarop dat het kind geboren wordt. En het kind groeit op en houdt zich aan de voorschriften des Heren, aan die grote voorschriften. Hij blijft getrouw. En als hij dan de jongelingsleeftijd bereikt heeft, dan blijkt hij dat hij anders gaat leven. Dat hij anders leeft dan alle andere mensen. Hij wordt verontrust. Wat is het kenmerk? Van de gewijde, van de Nazireer, van de afgezonderde. Dat is dat hij verontrust wordt door de geest. Wat is dat? Ieder mens klampt zich vast aan de gewone dingen van het leven. Ieder mens vindt daar zijn vermaak in. Ieder vindt er zijn sterkte in. Maar de gewijde gemeente, de gewijde wordt verontrust. Kan het er niet bij vinden? Is onvervuld bij alles, kan geen rust vinden, geen vreugde zelfs. Wat is het wat hem zo ver af doet zijn van de gewone dingen? Erkent hij de zegen niet, de dagelijkse zegen? Oh ja, het is er alles. Het blijkt ook dat Simson ontzaglijk veel van zijn ouders houdt, dat hij een trouw zoon is, dat hij zich precies houdt aan de geheimen die ze hem overgebracht hebben van zijn wonderbare geboorte. En dan gaat het juist gebeuren. Dat die geest hem gaat verontrusten. En die geest drijft hem tot dingen die buiten de gewone regels vallen. Die de mensen gesteld hebben. Die afleidingen zijn van de geboden Gods. En ze zijn nuttig. Maar iemand die door de geest aangeraakt is. Die de geest verontrust. Die kan in die vertalingen van de geboden Gods zich niet rustig voelen. En kan daar het antwoord niet in vinden. Hij wordt verontrust. En wat is nu het gevolg daarvan? Op het eerste gezicht voor mensen die klein denken, wel heel teleurstellend. Als die geest dan werkt in hem en onrustig maakt, dan lijkt het wel alsof het een heel andere geest is dan de geest des Heren. Want wat komt eruit? Hij zegt tegen zijn ouders dat ze een vrouw voor hem moeten zoeken. Een vrouw die hij gezien heeft en waarop hij zijn hart gesteld heeft. Het is niet een Joodse vrouw. Het is een vrouw van het overheersersvolk van de Filistijnen. En het is de Joden verboden om daarmee te trouwen. Wordt het meestal gesteld, hoewel het niet in het geheel verboden is. Want ik weet dat er in de Heilige Schrift ook allerlei voorbeelden van zijn. Ik denk in het boek Rut. Maar het was in ieder geval geen regel. En het was een uitermate groot gevaar. En de ouders die zijn verbaasd en die zeggen, moeten we nu een dochter zoeken van die onbesneden Filistijnen, van die mensen die zich zo ver buiten het verbond stellen, die zo ver leven van de God van Israël. Zijn er geen dochters onder uw volk die we voor u kunnen vragen? Moet het nu zoiets zijn? En vele mensen denken dat met die ouders, hoe kan dat nou toch eigenlijk? Is dat dan toch de zondaar? Is dat de wellusteling die het buitennissige wil zoeken, ver buiten de veilige grenzen van zijn traditie, van zijn overlevering? Gemeente, de Heilige Schrift geeft er ons antwoord op. De Geest heeft hem gedreven. En dan staat het erbij, zijn ouders zeiden deze dingen, maakte deze bezwaren, omdat zij niet wisten dat het van de Heere was. De Heere heeft Simson uitgedreven naar dit alles en dan volgt het erbij. Waarom? De Heere, die heeft het gedaan, die heeft hem zijn hart doen zetten op deze Filistijnse vrouw, opdat hij een aanleiding zou vinden om te strijden met de Filistijnen en zijn volk te bevrijden. Gemeente, dat is heel wat anders dan die bakerpraatjes die gewoonlijk over Simson worden verteld. Alsof Simson een platvloeiigse wellusteling zou zijn geweest, die zich zomaar niet bekoren door een Filistijnse schone vrouw. Staat er duidelijk, de Geest doet het en de Geest dreeft hem uit. En de ouders wisten niet dat het van de Heere was, omdat hij de opdracht kreeg om op deze wijze Israël te gaan bevrijden. En dan zien we ook die wonderlijke tochten, de ouders gehoorzamen toch. Ze gaan op naar het land der Filistijnen om die dochter naar de gewoonte van die tijd te vragen. En dan wordt er ons ook dat hele vreemde verteld, dat Simson die met hen meegaat een kleine omweg maakt. En dan komt hij een leeuw tegen, een leeuw die hem tegemoet komt. En dan zijn we ook altijd zo gewend om te veronderstellen, in de zin van al die bakerpraatjes, om dat woord nou maar weer te herhalen, want dikwijls is het niet veel meer, dat Simson een of andere grote krachtpatser is geweest, om zo'n plat woord naar mij te raken. Nee, helemaal niet. Want er staat niets anders, er staat niets over Simsons kracht. Toen werd de Geest des Heren vaardig over hem, en hij scheurde de leeuw uit elkaar, zoals iemand een geitenbokje scheurt. De Geest, de Ruach, de Heilige Geest komt over deze gewijde als het grote gevaar, de leeuw, op hem afkomt. Moet u goed weten, hij maakt een omweg. Hij is alleen. En dan moet u weten, de leeuw, het wild gedierte, is altijd openbaring van de geest uit de afgrond, van de boze machten. Voelt u de overeenkomst? Wonderbaar geboorte. Verontrusting door de Heilige Geest. Jezus wordt in de Jordaan gedoopt, ontvangt de Geest. Wordt uitgedreven in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. De leeuw is het teken van de duivel, van de demonen, die op het type van de Messias afkomt. Maar de Geest des Heren is zo dat hij het uit elkaar schudt en daar ligt het als een lijk. De eerste aanval van de boze, de eerste verzoeking van de duivel is door deze messiaanse figuur, deze voorloper van de Christus, overwonnen. En dan gaat hij verder en komt bij zijn ouders terug en hij zegt niets anders. En dan is het zo gebeurd dat ze de vrouw gevraagd wordt, de Filistijnse, en het wordt alles in orde gemaakt. En hij gaat terug. En dan vindt hij daar na een omweg weer die omweg te maken. Voelt u, hij gaat wel met zijn ouders. Maar de gedrevene, de geest gedrevene, maakt altijd een omweg. Moet altijd weer in de eenzaamheid verkeren. Wordt er door gefascineerd. Wat heeft hij gedaan? Wat is er met die leeuw gebeurd? Die leeuw is verslagen. En in dat lichaam van die leeuw heeft zich een bijennest gevormd en er is een honingraad in. Simson verbaast de verslagene. De demonische macht die vreed en verteert en gevaarlijk is. Zoetigheid is er in hem. Van den eter, de vreter, gaat spijs uit. En van de wilde, het sterke, gevaarlijke, demonische beest gaat zoetigheid uit. Wat is het? Er staat bij, gemeente, het woord mashal. Hij geeft het straks op als een raadselspreuk. Straks geeft hij dat aan de Filistijnen op daarover direct. Hij komt bij zijn ouders terug, hij neemt die honing mee, geeft het te eten zonder dat hij zegt van waar het is. U voelt, hier ligt een diep geheim over gemeente, niet zomaar een raadseltje, zoals ze dat meestal zo opvatten, zo'n leuk verhaaltje uit de oude tijd. Maar dit is zinvol, weet u wat een mashal, een raadselspreuk is. Als straks de bruiloft gevierd wordt en hij zit daarnaast zijn bruid en de Filistijnen die zitten tegenover hem. En kan die het niet laten met raadselspreuk uit te spreken. Daar wordt hetzelfde woord gebruikt, gemeente, als wat Jezus gebruikt voor de gelijkenissen. Hetzelfde Hebreeuwse woord, mashal, het betekent raadselspreuk en heilgeheim. Het betekent dat het raadsel uitdrukt de geheimenissen van het koninkrijk Gods. Voor de buitenstaanders, voor de Filistijnen is het raadselspreuk. Maar voor de ander, voor de ingewijden, is het de diepte van het geheimnis van het koninkrijk Gods, wat Jezus in zijn gelijkenissen uitspreekt. Ik zal het u laten zien. Want wat is het dan eigenlijk? Ze er aan tafel zitten en hij geeft het op. Die Filistijnen, die weten er helemaal geen raad mee, die weten niet wat ze moeten zeggen. Want ze zien niet en ze horen niet, omdat ze niet de enige tijd tot bekering zullen komen, zegt Jezus vanaf de gelijkenis. En hier is het ook zo. En dan blijkt het zo te zijn dat ze de vrouw van Simson erover lastig vallen. Alleen met list kunnen ze het geheimnis van het koninkrijk trachten te verstaan, en dan verstaan ze het toch eigenlijk nog niet. Waarom is het nu het geheimnis van het koninkrijk, gemeente? Verstaat u dat? Het geheim, er is een macht, de boze macht is verslagen. En hij ligt daar ter neer en er is zoetigheid die uitgaat van die sterke, en er is de andere kant, gaat er spijzen uit van iemand die van een wezen dat vernietigt. Dat gebeurt als de messiaanse machten de boze overwinnen. Wilt u een voorbeeld? Als Jezus de demonen, de duivels, die de discipelen verschrikken op zee, overwint, dan moeten dezezelfde vernietigende machten de Messias dragen. Hij wandelt over de zee. Ziet u het, als de demonische macht overwonnen worden, dan worden ze dienstbaar, dan brengen ze het goede, dan brengen ze het zoete, dan brengen ze de spijzen, zoals ze de Messias dragen die over de golven gaat. En zoals de wind en de zee gaan liggen als Jezus ze bestraft en dienstbaar worden aan de discipelen, zo is het altijd met de boze machten. Het geheimnis van het koninkrijk Gods ligt in deze gelijkenis, in deze raadselspreuk van deze messiaanse figuur Simson, dit type van de Messias, heeft het opgegeven. En dan komt er het grote gevaar. Als men het uiterlijk gaat verstaan, dan wil men hem vernietigen. En Simson leeft als een messiaanse figuur en wil tot op zekere hoogte zich niet afsluiten van wat buiten is. Die vrouw, die Filistijnse vrouw, krijgt de mogelijkheid om in Israël opgenomen te worden, om gered te worden. Als ze stil was geweest, had hij haar kunnen vervullen, had hij haar die heerlijkheid van het koninkrijk en de macht van de geest kunnen geven. Maar voorbarig grijpt ze het en ze luistert naar haar stamgenoten die haar bedreigen, en ze is bang voor de aardse machten, ze zullen het huis in brand steken. En dan weet ze Simson lastig te vallen en hij zegt het. Hij zegt het, hij maakt er iets van bekend. Zoals we van Jezus ook horen, dat hij dingen zegt, grote dingen van het koninkrijk, dat hij ze zelfs brood geeft, maar dat ze hem dan ten onrechte koning willen maken. Ook daarin is iets uitgekomen, maar omdat ze van de broden hebben gegeten, daarom willen ze hem volgen. Hier is ook het grote gevaar weer, dat Simson iets laat zien ervan, terwijl ze niet wezenlijk verstaan wat het is. En dan heeft hij natuurlijk dadelijk begrepen wat ze hebben gedaan. Simpson heeft het dan gezegd, wij zijn er niet voor bevreesd. En hij treedt op. De geest des Heren wordt vaardig over hem. En hij betaalt zijn schuld naar een slag onder de Filistijnen gevoerd te hebben. Het is weer geweest een aanleiding om de Filistijnen te bestrijden. Het lijkt wel alsof Simpson zich laat misleiden. Maar in wezen is het om zijn volk te verlossen. Het is als het ware een lokaas waar de Filistijnen inlopen. En het wordt nog veel erger als Simpson weggaat. En die schoonvader van hem die vrouw aan een ander geeft. En Simpson daar wraak over neemt. En als de vijanden van hem het huis van zijn schoonvader in brand gestoken hebben. En hij komt terug en hij slaat daar met die ezelskinnenbak. Die duizend. En dan zijn er nog andere parallellen. Het is zo dat Simpson zich schijnbaar uitlevert aan de Filistijnen. Maar in wezen een grote slag slaat. Het volk wordt van ons 1000 Filistijnen in één keer. De geest des Heren wordt vaardig over hem. Hij greep de kinnebak van een ezel. En dan verslaat hij de 1000. De Filistijnen zijn geschokt. Wat gaan ze nu doen? Ze vragen uitlevering. En zo is het in de lijdensgeschiedenis ook gegaan, gemeente. Toen men in de wereld ging voelen, toen de duivelen gingen zien dat Jezus het volk ging verlossen en de wereld, toen kwam er iets verschrikkelijks. Toen wilde men dat zijn eigen volk hem zou uitleveren. Zoals het volk der Joden Jezus heeft uitgeleverd aan de Romeinen, zo wordt ook Simpson uitgeleverd door zijn volk aan de vijandige Filistijnen. En hij is het ontroerend, precies is die overeenkomst er. Hij wordt uitgeleverd, maar hij vraagt aan zijn volk of ze hem niet in de rug willen stoten. Er is nog iets aan vooraf gegaan. Simpson die leeft daar in de hoge bergvesting, waar zijn volk hem komt ophalen omdat ze bang zijn voor de Filistijnen. Dus is het Joodse volk, die Sadduceërs, die zijn ook in die dagen, hebben ze Jezus alleen maar aan de Romeinen uitgeleverd. Omdat ze bang waren dat de Romeinen het volk zouden vernietigen. Het is precies weer hetzelfde motief. Ze zijn het lang niet allemaal geweest. Het is een zwak gedeelte van het volk geweest. Later de Sadduceërs, nu is het ook een groep. Een 3000 man die opgaan om Simpson gevangen te nemen. Terwijl ze toch hebben kunnen zien dat hij een gezalfde des Heren is. Want als hij 1000 verslagen heeft. En hij zo dorstig is geworden. Dat hij om zal komen. Dat zijn altijd de grote ogenblikken van de gezalfden des Heren. Dat ze de inzinkingen kennen. De aanvechtingen, zoals Jezus ook tenslotte vraagt, wie zegt gij dat ik ben? En dat Petrus dan antwoordt, gij zijt de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God. Zo heeft Simpson het ook in die grote overwinning naar die 1000 gekend. En dan zal hij versterven. Hij zal eronder gaan, omdat hij te grote dingen schijnt gedaan te hebben. En hij roept naar de hemel en hij vraagt om drinken. En dan ziet u hoe God luistert naar zijn dienaar en de aarde gaat open en een rots, uit de rots ontspringt het water, een bron die er, zoals er in de schrift staat, tot op de huidige dag is en hij drinkt. Het volk ziet het, toch is er die vrees, die Filistijnen, die hand drukt zo zwaar. Ze zijn nog in deze wereld en er is wel een verademing geweest van 1000 man, maar ze willen hem uitleveren en ze beloven hem, ze stoten hem niet in de rug. Heeft Israël ook niet gedaan. Er zijn altijd mensen geweest die voor Jezus gepleit hebben. Nicodemus in de raad. Er is geen dolkstoot in de rug gegeven. Hij wordt uitgeleverd aan de Romeinen. Zo wordt Simpson ook aan de Filistijnen uitgeleverd. Maar er komt een geweldige slag. Hij weet zich daar doorheen te slaan. Onherroepelijk wint hij het. Ze kunnen hem niet vatten in dit alles. Ze kunnen hem niet binden. En dan gaat er iets anders gebeuren, gemeente. Nog twee, vergeeft u me dat het vanavond iets langer duurt. Ik wil die hele geschiedenis toch behandelen. Ik zal de laatste stukken iets korter behandelen, maar u moet toch het geheel kunnen overzien. Dan komt daar een volgende scène, die ook onbegrijpelijk is. Nadat dit alles gebeurd is en Simpson zich aan de Filistijnen heeft gebroken en ze hem niet kunnen vasthouden, dan blijkt het uiteindelijk zo te zijn dat hij op een andere wijze gevangen genomen zal worden. Maar Simpson wordt geleid door de geest des Heren. Laten we ons niet misleiden. We vinden hier iets heel merkwaardigs. Een hele moeilijke geschiedenis. Simpson gaat op naar Gaza. Er staat dat hij een vrouw bezoekt die een hoer is. En weet u, de haat, tegenstelling die op zulke grote figuren ligt. Ze hebben van Jezus gezegd dat hij omging met hoeren en tollenaars. Hij was inderdaad in hun gezelschap. En dat was voor velen, was dat een steen des aanstoots. Bij Simpson in die dagen is dat nog wel veel ruwer, gaat in tot die hoer, hij is daar. En dan denken de Filistijnen dat ze hem gevangen kunnen nemen. De poort, de stadspoorten, die worden gesloopt en hij kan daar niet meer uit. Ze weten nu zeker, ze denken kleingeestig van hem, dat hij zich laat opsluiten in de wellust. Maar Simpson is met opzet naar Gaza gegaan en is met opzet naar die hoer gegaan, omdat hij hoopt dat nu de Filistijnen zich tegen hem zullen keren. Het is weer een uitdaging als ze denken dat Simpson zich overgeeft in de wellust. Dan hebben ze zich vanuit hun eigen beperktheid en van hun eigen smerigheid uit, hebben ze zich vergist erin. Want Simpson is daar niet voor de wellust. Simpson is er voor de uitdaging. En op een ogenblik waarop ze verwachten dat hij in de wellust zal zijn, staat hij juist op de middernacht. Het ogenblik van de wellust. En dan gaat hij het huis uit en de poorten zijn gesloten en ze zitten in een hinderlaag. En dan komt die geest des Heren weer over hem. De poorten worden uitgerukt. De stadsdeuren worden omhoog gedragen op de berg. En als een hoon gaat het over de Filistijnen. Ze dachten dat ze een gezalfde des Heren in de wellust konden knevelen. Maar dat is niet gebeurd. Het is hooguit een aanleiding geweest. Ze hebben zich weer vergist. En ze zijn weer geslagen. En dan gaat het nog verder. De grootste slag moet nog komen. En nu moeten we oppassen dat we het niet gaan misduiden. Er staat dat hij een vrouw lief kreeg, Delila. Moet u goed weten, de naam Simpson is afgeleid van het Hebreeuwse woord zon. Zon, de naam van de Messias, de zon der gerechtigheid. En Delila hangt samen met het Hebreeuwse woord nacht. De nacht die om de verlossing vraagt. De zon, de duisternis, de messiaanse figuur, moet de verbinding aangaan met de duisternis van deze wereld, met de zonde, zonder daar zelf door besmeurd te worden. Want dat is het nu. Simpson moet rein blijven en moet toch zich ontfermen over de duisternis van deze wereld, over Delila. Dan komt er die geweldige spanning in dat verhaal. De Filistijnen denken, nu zullen ze hem eindelijk voorgoed grijpen, want ze zien dat Simpson gebonden is aan Delila. Je zou kunnen zeggen dat dat de zwakte des hemels is, dat dat de zwakte van de Messias is, dat hij zich laat bekoren door het lijden en door de verschrikking van de duisternis van de nacht en van de zondaar. Dat is wat egoïstische naturen nooit beseffen, dat het licht maar met één ding vervuld is, namelijk om de duisternis te overwinnen en om die te verdrijven. Dat is die geweldige aantrekkingskracht die Delila op deze zonnemens, op deze messiaanse figuur, op Simpson uitoefent. De nacht trekt hem aan, omdat de nacht zal moeten wijken, opdat het licht zal moeten schijnen. Hij is de zon, het verkleinwoord zon zit er eigenlijk in. De grote zon is Christus, maar Simpson is die kleine zon die getuigt van de grote zon en die doorbreekt in deze wereld. Maar de duisternis vecht ook en de duisternis tracht het licht te overwinnen en alle lagen worden gelegd. Delila is oorspronkelijk ook wel gefascineerd en onder de indruk van deze zon. Hoe kan het anders dat ze zich aangetrokken voelt vanuit de kilte en de duisternis van haar eigen gemoed tot deze warmte van deze zon die straalt, de zon der gerechtigheid. van de heren, daar heerscharen, die onvergelijkelijk heerlijke God van Israël. Hoe zal het anders zijn dan dat de zondige ziel zich aangetrokken voelt tot de kracht van de verlossing? Maar de machten der duisternis zijn niet stil. Ze gebruiken deze dochter van de nacht, deze Delila. En oorspronkelijk valt ze Simpson bij. Ze beloven geld, maar dat is het niet. Er is iets anders wat in Delila's hart is. Waarom valt Delila, die toch behoefte heeft om bevrijd te worden van een duisternis, deze zonnegetuige, deze Simpson af? Waarom, gemeente, het is toch een raadsel? Ik dacht dat het dit was. Het is zo ze voelt dat Simpson weer oprecht lief heeft, die haar duisternis wil overwinnen, dat hij een geheim heeft, een geheim dat ze niet kent, het geheim van zijn afkomst, zijn wonderbare geboorte, een geheim van uit de hemel geboren te zijn, van Gods gezant te zijn. Ze begrijpt het niet, hij heeft haar lief, maar zij is zo anders dan als alle andere mannen. Hij heeft een geheim, hij heeft iets in zijn hart wat hij nooit wil ontsluiten, en ze wil erop aandringen. En als hij er van spreekt, dan spreekt hij eroverheen. En dan zegt hij dat ze het hierna wel zal verstaan. Gij kunt het nu nog niet dragen, maar hierna zal het u geopenbaard worden. Maar ze is ongeduldig en ze interpreteert het. Zou die dan niet van me houden? Zouden er dan toch andere dingen zijn die hem bezighouden? Is hij toch bezig met zijn volk? Zie je toch in mij de vreemdelingen? En dan komen daar die duivelse machten, die tirannen van de Filistijnen. Geld komen ze mee aan, maar het is het geld niet. Ze voelt iets anders. Ze wil weten wat het is. En ze beloven haar alles. Ze zeggen, je moet erachter komen wat het geheim is. Waarin schuilt toch zijn grote kracht? En wat zet er dan aan? Dat geld van nee. En die onrust. Heeft hij me echt lief of niet? En er zit iets ontroerends in. En tegelijk iets verschrikkelijks. Ze wil wel verlost worden, maar ze kan het niet zetten dat ze het geheim nog niet kent. En dan al die dagen door gaat het. Maar een Simpson, die houdt er als het ware voor de gek. Hij bespot er, want hij zegt iedere keer dingen die onzinnig zijn. Hij bespot er eigenlijk niet. Hij laat zien dat hij zo machtig is, zo verbonden met zijn God, dat ze alles wel kunnen proberen, maar dat ze hem toch nooit kunnen overwinnen. Wat kan ingebracht worden tussen hem en zijn God? En dan tenslotte, dan komt daar dat raadsel, gemeente. En dat laatste raadsel, als ze al die dingen hebben geprobeerd, tenslotte van die weversboom, dan komt het heel dichtbij, dan gaat Simpson al spreken over zijn haar, en we zouden zeggen, het geheimenis wordt bijna openbaar gemaakt. Het wijst alleen in die richting. En dat vinden we in de lijn in de geschiedenis van de Heer Jezus ook. Het Messiaans geheim van waar hij komt, dat wordt steeds bedekt. Hij doet de tekenen als ze vragen van waar, dan geeft hij geen antwoord. En hij zorgt, zegt steeds, zorg dat ge niet zegt. Er is een geheim van zijn afkomst, wat Jezus niet openbaar maakt. En als Petrus erover spreekt of hij de Messias is en dat uitspreekt, dan zegt Jezus weer, zorg dat ge niemand iets zegt. Het mag niet openbaar gemaakt worden. Er mogen tekenen zijn, zodat ingewijden het gaan vermoeden. En zo doet Simpson het ook als hij spreekt over dat geheim van zijn haar. Dat is dat gewijd zijn aan de Heere. Dat is niet aanpassen aan de geest van de tijd. Als hij daarover spreekt, dan wordt het toch nog niet helemaal openbaar. En dan tenslotte, en dat is zo'n raadsel, waarom geeft hij het nou toch aan Delila te kennen? Gemeente, ik dacht dat we dit ook alleen vanuit het Nieuwe Testament, vanuit de lijdensgeschiedenis konden beseffen. Ik heb wel eens gedacht dat het een val van Simpson is geweest. Gedeeltelijk schijnt het ook waar te zijn. Hij neemt deze vrouw ernstig. Hij gaat op haar in. Hij speelt niet meer met haar. Hij openbaart zijn geheim. Maar wat zien we nou in het evangelie eigenlijk? Jezus heeft het ook tot het laatst toe bewaard. Maar even voordat Jezus gevangen genomen wordt en gedood, dan gaat het geheim doorbreken van het koninkrijk. Wat doet Jezus? gaat hij in het openbaar, waar iedereen bij is, een dode opwekken. Dat is iets waardoor het koninkrijk Gods duidelijk op aarde zichtbaar wordt. Dat meende men in Israël dat niet voor de tijd gezegd moest worden. Jezus overtreedt hier het van ouds gegeven gebod van de bewaring van het messiaans geheim, omdat het Gods tijd was. Voor de volheid des tijds mocht het niet. Hier gebeurt het om doden, om verlorenen te redden. En wat doet Simson nu? Hij geeft het messiaans geheim prijs aan Delila. Mijn grote kracht is gelegen dat ik van mijn moeders lijf af een Nazireër, een gewijde ben geweest. Ik heb nooit het onreine gegeten, nooit wijn of sterke drank. De middelen van de roes tot mij genomen, waar de heiden hun goddelijke krachten vandaan halen. Er is nooit een scheermes op mijn hoofd geweest, want ik heb mij nooit aangepast aan de cultuur, aan het leven der heidenen. Ik ben een gewijde van de God van Israël, van mijn moeders lijf af. En dan weet ze het. Dan gaat er dat vreselijke gebeuren. Waarom geeft hij zich nu prijs? Waarom doet hij dat, gemeente? Wilt u een antwoord hebben? Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En dan staat er met de Heer is van hem geweken. Als ze daar roept, de knechten, de mensen van de Filistijnen, die de zeven haarvlokken, de haarvlechten afknippen. En dan wil Simson opstaan. En hij wil de Filistijnen slaan. Hij weet niet dat de Heere van hem geweken is. Zo staat het, geweken, gemeente. Dacht u dat de Heere Simson helemaal losgelaten heeft? Dan nee, gemeente. Wilt u het vergelijken, de nauwe band? Als die ene uitroept aan het kruis: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat betekent letterlijk: mijn God, waarom zijt gij van mij geweken? Waarom gaat, wijkt God op de berg Golgotha van zijn zoon? Opdat hij alle die verloren zijn bij God zou brengen. Simson moet doormaken als type van de Messias de verwerping, het verworpen zijn, het verlaten zijn van de Heere, om te kunnen verlossen degene die van de Heere verlaten zijn, de verworpene zondaars. Gemeente, voelt u dat het hier rakelings langs gaat? En dat zien we ook. Dan wordt hij uitgeleverd en bespot, zoals Jezus bespot is, op de meest gruwelijke wijze. Zijn ogen worden uitgestoken. Hij wordt bespot. Wie is hij nu? Simson, die grote, machtige man. Hij wordt gehoond, zoals Jezus gehoond wordt. Kom af van het kruis. Verlos uzelf en ons. Die zo dezelfde hoon komt over Simson. En dan moet hij malen als een dier in de molen lopen van het gevangenhuis. Simson, de gezalfde des Heren, type van de Messias, lijkt hier misschien nog het meest op degene die hij moet afbeelden. En dan komt het laatste. Filistijnen zijn overmoedig. Hij moet dansen. Simson moeten ze zien, die overwonnen is. Hun God is machtiger. De machten der duisternis komen op. En moeten die aanvalspoging van de God van Israël honen. Hij heeft een verlosser in de wereld gezonden, maar er zijn duistere machten die sterker blijken te zijn. En dan moet hij dansen. Moet hij dansen. Dansen voor vermaak dien. En hier ligt ook een parallel als Jezus Voor de kruisdood staat, moet hij bij de heiden, bij de vertegenwoordiger van de demonische machten, Herodes, komen. En dan zegt Herodes, doe een teken, met andere woorden, vermaak me hier. Jezus wordt ook geroepen om een tiran als Herodes te vermaken. Ook zien we hier dat Simson deze tirannen en het hele volk moet vermaken. Als het weer gebeurt, dat hij daar staat en gedanst heeft en ze denken dat ze hem kunnen spotten en honen zoals ze Jezus bespot hebben. Dan zegt hij, als het haar weer is aangegroeid, dat wil zeggen, het grote, de verandering gaat komen, de aanpassing is weg. Hij buigt zich nu niet meer naar die zon daar neer. De kracht keert terug en nu gaat het grote gebeuren. Hij komt bij de pilaren. Het huis is vol met Filistijnen. 3000 alleen al op het dak. En nu zijn er mensen die zeggen, Simson gaat zelfmoord plegen. Maar wat is het, gemeente? Hij staat bij die pilaar. Hij bidt, Heere, geef me nog eenmaal de kracht om mij te wreken over mijn ogen. Wat is wraak? Gerechtigheid oefenen. Het licht is hem ontnomen. Die ogen waarmee het licht heeft ontvangen en licht heeft gegeven. En dan verhoort de Heer hem. En hij gaat tegen de pilaren staan. En het gebed is verhoord. Hij drukt de zuilen om. Het huis stort in. Duizenden worden verslagen. Simson sterft, mijn ziel, sterven. Met de Filistijnen. Hij sterft tegelijk bij. Maar hij heeft tegelijk verlossing gebracht. Door zijn sterven. Als een ongelooflijk grote daad. Heeft hij de bevrijding gebracht. Zoals Jezus sterft met de goddelozen. Zijn ziel sterft met de Filistijnen. Zo dood, zo overwint Jezus in zijn sterven. De machtige vijand, de duivel, en de verlossing is er op Golgotha's kruis gegeven. En type daarvan, uitbeelding, is deze Simson, die in zijn dood een bevrijder is geweest. En die de boze machten op ontzaglijke wijze heeft teruggeslagen. Gemeente des Heren, het is altijd moeilijk om over zulke dingen nog lang na te spreken. Ik heb wat gestameld vanavond. De diepte van het woord Gods zijn zo ongelooflijk. Ik heb mij niet uitgeput erin, in retorische effecten en uitgebreide vertelsels. Ik heb u alleen iets willen laten zien van de grote verbanden die in de Heilige Schrift liggen. En u past ons maar één ding, dat is in eerbied opzien naar die God die om zondaar zalig te maken, deze grote heilsdaden heeft verricht, in zijn Zoon, onze Heer Jezus, en in al diegenen, waaronder ook Simson, die hem zo nabij zijn geweest, dat zij instrumenten werden in zijn hand, om het heil te bewerken, niet alleen voor hun dagen, maar ook voor ons. Dan kunnen we alleen maar aanbiddend opzien en dankbaar zijn dat dat gedaan is, dat dat is ingezet, dat dat is geschied voor u en voor mij, om ons te redden van het verderf, dat zo de duistere machten, de machten van zonde en dood zijn teruggeslagen. O gemeente, wat een bevrijding, wat een heerlijkheid, wat een grootheid, wat een pijnloze diepte, wat een raadsels, maar wat tegelijk, wat een heilgeheimen. Mogen wij zo de lijdensweken ingaan, sidderend, huiverend, met vrezen en beven, voor deze ongehoorde, ongelooflijke dingen, die geopenbaard zijn in hem die het licht is, het licht dat de duisternis nooit kon overwinnen. Hij heeft de duisternis overwonnen en in zijn sterven nog een grotere bevrijding teweeggebracht. dan tijdens zijn leven. Dat wordt van Simson gezegd. Dat geldt eerst in volle mate van hem. En het kruis van Golgotha heeft gezegd, het is volbracht. Maar die opgestaan is uit de doden om het koninkrijk Gods te doen aanbreken.
Amen.